We hebben gisteravond gesproken over de zoekende mens. Het toch wel kenmerkende en dus eigenaardige verschijnsel. Dat de mens de neiging heeft van nature om op zoek te gaan. De hele box te verkennen op handen en voeten. En soms zie ik van die peuters zo bezig, dan denk ik, zie de mens. En met kleine letters uiteraard. Op zoek die beperkte omgeving waarin hij leeft te verkennen. Sommigen doen het wat uitgebreider. We hebben in de laatste eeuwen gekend de bekende ontdekkingsreizigers die de hele wereld overreisden op zoek naar wat eigenlijk. Soms denk ik aan die Amerikaan die dan op zoek was naar Livingstone. Wij hadden die al lang gevonden. Maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval de zoekende mens, de zwervende mens. Alle literatuur gaat daarover. Heel veel muziek heeft ook geen enkel ander onderwerp. Het is immers wat de mens doet. Op zoek gaan. De vraag is alleen waarnaar. En toen zeiden de Grieken, want daar waren we gisteren even, zeiden de Grieken, uiteindelijk tot ons gekomen bij monden van Plato, zeiden de Grieken, zij zijn op zoek naar wat hun geweten hen ingeeft. Dat wil zeggen, zij zijn op zoek naar die ideeën die in hen vastliggen, min of meer. En ze gaan op zoek naar de verwerkelijking van die ideeën. Dat is die ideeënleer. Toen zei iemand, ja, maar dat is toch niet Bijbels. Dan zeg ik, nee, het komt waarschijnlijk tot ons van buiten de Bijbel om. Al weet ik dat nooit zeker. Want het is moeilijk voor ons om alsnog te bepalen of wij diezelfde gedachtegang ook uit de Bijbel zelf hadden kunnen kennen. En ik denk dat dat wel zou hebben gekund geworden. Maar we denken meestal niet ver genoeg na. Johannes 1, het evangelie van Johannes, begint met, in de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En inderdaad, ik ben niet de enige, er zijn er velen voor mij geweest, die hebben meteen vastgesteld, dit is Plato, dit is de Griekse ideeënleer van Plato, want wat hij een idee noemt, heet in het Grieks gewoon logos, en wij vertalen in onze Bijbel logos met woord. In de beginne was logos, had net zo goed kunnen staan, in de beginne was alleen het idee, en daaruit is alles geworden. En dat is ook zo. Toen zei iemand, maar Plato had de Bijbel toch niet? Meestal zegt men, maar Plato was een heiden, dat kan toch niet? Zeg ik, er zijn heidenen die ook weten dat 1 en 1 2 is, en dat is waar. Hoezo zou alles wat de mens weet buiten de Bijbel om per definitie leugen zijn? Dat is niet zo. Zie? En men zei, had Plato dan een Bijbel? Zeg ik, nou, Plato had het ook niet van zichzelf, dat is één ding. En alleen zijn geschriften, om zo te zeggen, zijn ons overgeleverd. En van nog een paar andere ouden, heet dat, klassieken, enzovoorts. Dat is één ding. Het andere ding is, hij leefde pak een beet 500 jaar voor Christus. Dat is in de dagen van Israël, zal ik maar zeggen. En van de koningen van Israël en Juda. Nog voor de Assyrische ballingschap van de 10 stammen en ook nog voor de Babylonische ballingschap van de 2 stammen. Het was in de tijd dat de Israëlieten over heel de wereld reizen, al kennen we ze dan gewoonlijk als Phoeniciërs. Nog meer? Ik wil nog wat zeggen, dan heb u de rest van de week om wakker te liggen. De kans is zelfs vrij groot, ik weet niet of het waar is, maar de kans is vrij groot gezien of overwegende de argumenten die in de loop der tijd zijn aangedragen. De kans is vrij groot dat de klassieke Grieken van afkomst gewoon Israëlieten waren. Dat is tamelijk goed aantoonbaar, maar iets dat 2.500 jaar geleden plaatsvond, ja, dat is niet meer achteraf met stellige zekerheid te bewijzen. Nooit niet, zal ik maar zeggen. Dus je moet het ermee doen. Ik acht het redelijk waarschijnlijk. Ach, de kans groot dat het zo is. Aan de andere kant weet men niet wie die oude Grieken waren. Men weet alleen die oude Grieken, dat zijn niet de voorvaders van de tegenwoordige Grieken. En men weet dus officieel niet waar ze gebleven zijn. Echter, buiten de officiële literatuur weet men heel goed niet alleen waar ze vandaan kwamen en waar ze gebleven zijn. Maar het valt alleen door ons niet te bewijzen. Bovendien, welk bewijs had u gehad hebben willen hebben? Geworden. Ja. Weet je veel? Welk bewijs zou volstaan? Welk bewijs moet u daarvoor leveren dan? Nou, als u het niet weet, dan houdt het ook meteen op. Dan valt het niet te bewijzen dus verder. Maar het lijkt mij redelijk waarschijnlijk dat de kennis van de Grieken in hoge mate ontleend was aan de Bijbel. En zo vreemd is het ook niet. Wanneer was het? Was het 500 jaar voor Christus? Dat is 3.500 jaar naar Adam. Er moet toch iets overgebleven zijn van de kennis die Adam had. En die je ongetwijfeld aan zijn nazaten heeft doorgegeven. Zowel mondeling als ook schriftelijk. Zo raken we vanzelf in allerlei andere onderwerpen terecht. Maar te zeggen dat die oude Grieken deze Bijbelse waarheden niet konden weten. Of andersom, dat deze Bijbelse waarheden Grieks zijn en dus niet het woord van God. Want dat is de moderne variant. Ja, dat is wel erg naïef om te denken natuurlijk. Hè. De praktijk zal het moeten uitwijzen. Maar in elk geval, de praktijk wijst uit dat wij deze ideeënleer, levende logos, terugvinden in de Bijbel en andersom. Bovendien, je hoeft niet zo'n groot filosoof te zijn om te begrijpen dat al wat voortgebracht wordt door de mens in elk geval, begint met een idee. Dat heet een logos in het Grieks. En wij vertalen logos met idee, nee, dat doen de filosofen, maar goed, je vertaalt het met idee, je vertaalt het met woord, je vertaalt het met, noem nog eens wat, formule, plan, tekening, concept is trouwens ook een aardige. Het grondidee, de inval, u weet wel, dat lampje dat aangaat bij Willy Wortel, precies. Dat is tenminste cultuur in de zaal. En nog wel uit Friesland ook. De Drenten zijn hierna aan de beurt, maar goed. Maar inderdaad, dat is waar het over gaat. Alle dingen beginnen met één grondidee. Dat heet trouwens scheppen. Het idee, het grondidee, en dat is scheppen. Dat is ook wat mijn Bijbel zegt. Hele schepping is voortgebracht door het woord van God. Uit het idee naar een idee van God zou je ook kunnen vertalen. Je kunt ook vertalen met naar Gods formule. Voor de kabbalisten onder ons. En daarna, je kunt ook gewoon zeggen, volgens Gods plan. Gods eeuwig voornemen, enzovoort. En dat staat gewoon concreet in een vaste uitdrukking in het Nieuwe Testament. Zo is dat nou eenmaal. Nou goed, dat is één ding. Een ander ding over dat functioneren van dat geweten vinden wij natuurlijk ook in de fundamentele uiteenzettingen van de Romeinenbrief, logischerwijze. Waarin Romeinen 2 het begrip geweten genoemd wordt. En waarin vastgesteld wordt dat men niet de wet nodig heeft, de Mosaïsche wet dus, dat men niet de wet nodig heeft om zalig te worden of in het algemeen om tot kennis te komen, laat staan om te komen tot kennis van God. Dat kan zonder de wet ook heel goed. En bovendien staat er in Romeinen 2 vers 12, want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, leuk is, als je hem goed leest weet je meteen wat zondigen is, omdat het woord er 2 keer staat. Zoveel zonder de wet gezondigd hebben. Dan kun je meteen uitleggen dat zondigen niet alleen in het Grieks of in het Hebreeuws, maar ook gewoon in het Nederlands betekent missen. Als het zonder is, dan heb je iets niet. Dan ben je kwijt. Iets kwijt. En als je iets kwijt bent, is dat zonde. En als je het zo uitspreekt, begrijpt iedereen wat het betekent. En dat is de enige echte betekenis. Maar goed, zoveel als er zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verderven, verloren gaan, staat er. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, en dat gaat dus ineens over de Joden eventueel, Israël of wat er van over was. Zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet geoordeeld worden. Dat wil zeggen, door de wet. Waar men namelijk de wet heeft, is de verantwoordelijkheid groter. Omdat men niet kan zeggen, hoe zeg je dat ook alweer in het Nederlands? Juist. Wij hebben het niet geweten. Dat kun je dan niet meer zeggen. Dus onder de wet is je verantwoordelijkheid groter, in principe. Maar goed. Want zoveel onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet dan wel door de wet geoordeeld worden. Vers 13, want wat de wet betreft, niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen vrijgesproken worden, zullen gerechtvaardigd worden. Men zou de wet doen, als men tenminste onder de wet leeft. En daarom vers 14, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, zijn er dan ook heidenen die de wet wel hebben? Nou ja, het valt te verdedigen. Maar dit is gewoon één pleonasme hoor. Dat wil zeggen, wie zijn dat heidenen? Degenen die de wet niet hebben, want degenen die de wet hebben zijn Joden. En meersmaken zijn er niet. Zijn Joden en heidenen. Dus als het allebei niets maakt, jammer dan, meersmaken zijn er niet. Ja. De heidenen zijn degenen die de wet niet hebben. Die gedachtegang komen we trouwens nog een paar keer tegen in dit hoofdstuk en later in volgende hoofdstukken van Romeinen ook. De heidenen zijn heidenen omdat zij de wet niet hebben. Maar er staat, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature, dat zegt toch iets over antropologie. Er levert het mens in de Bijbel. Wanneer hij, er zijn dus mensen die weliswaar geen wet hebben, dus daar kennen ze het niet uit. Maar zij doen niettemin toch van nature de dingen die der wet zijn. Dat wil zeggen, zij schijnen zich aan de wet te houden, misschien niet aan de hele wet, maar aan een deel van die wet, zonder dat zij die wet hebben. Hebben we dat nog? Dat is meteen ook antwoord op die filosofie die zegt, maar een mens moet toch een wet hebben. Dat is Calvinistische filosofie, dat weet u, hè? Calvinistische wijsbegeerte. De mens moet toch een wet hebben, want hij moet toch regels hebben om naar te leven. In de eerste plaats zegt mijn Bijbel, de wedergeboren mens heeft sowieso de wet niet nodig, daarom is hij er ook van verlost. En hij zou leven niet uit wet, maar uit het tegenovergestelde daarvan, uit de kracht en rijkdom bovendien van Gods genade. Dat is één ding. Het andere ding is, de mens heeft een wet niet nodig. Als een mens een wet nodig had, had God hem wel een Adam gegeven. En niet 2500 jaar later pas aan Mozes. En via Mozes ook alleen nog maar aan dat ene volk. Waarvan bovendien de 10 stammen die wet helemaal nooit geaccepteerd hebben als leefregel. Zodat alleen maar de 2 overbleven. En die hebben er toch een ellende van gehad. Maar ja, die wisten het ook niet. Ik weet niet of ik dat nog zeggen mag, maar vooruit. Maar er zijn heidenen die de wet niet hebben, die van nature de dingen doen die der wet zijn. Deze, de wet niet hebbende, met grote nadruk, zijn zichzelf een wet. Dat wil zeggen, zij zijn voor zichzelf een regel. Dat is, meneer Balkenende, normen en waarden. Ingeschreven wet in hun harten. Maar waar heb ik dat toch meer gehoord? Over ingeschreven wet in de harten van mensen. Hè? Dat is toch, zullen we zeggen, wat was het, Jeremia 31? En natuurlijk het overeenkomstige schriftgedeelte in Hebreeën. Dat is wat God aankondigde over wat na de voleinding van de wet, het oude verbond, zou gebeuren. Waarbij hij zei, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal mijn woorden in hun harten schrijven. Enzovoorts. Dat is onder het nieuwe verbond. Hebben die nog? Maar Paulus zegt hier, bij de mens, de natuurlijke mens, was al wet in hun hart geschreven. Dat is niet de Mozaïsche wet als zodanig, maar het is wel degelijk regel, normen, waarden. En zegt Paulus, er zijn heidenen die de Mozaïsche wet niet hebben, maar die toch, voor, althans in belangrijke mate, want die komt er later al terug, die in belangrijke mate zich aan de wet houden en in ieder geval in de praktijk toch de Heer. En nou ja, de waarheid zoeken en daarmee de Heer vinden. Want aan wie schrijft de man deze brief ook alweer? Waar begin ik aan trouwens? Maar goed, aan wie schrijft de man die brief ook alweer? Aan gelovigen uit de heidenen in Rome. Die hadden de wet niet. Officieel althans. Ja, ik heb weer dubbele gedachten erbij, maar vooruit. Officieel, zij waren heidenen, geen joden, zij hadden dus de wet niet. En niettemin, van nature waren ze tot geloof gekomen. Zo gemakkelijk blijkbaar, dat ondanks dat Paulus nooit in Rome geweest was, en voor zover wij weten andere apostelen ook nog niet, alleen de Rooms-Katholieken zeggen dan natuurlijk dat Petrus daar geweest was, omdat er een vacature was immers, en dan kunnen ze Petrus inzetten, omdat wij toch niet kunnen bewijzen dat het niet zo is, en ook niet dat het wel zo is. Dus op gezag van de klerus. Nee, dat is geen lelijk woord. Op gezag van de klerus moeten we dat dan maar aannemen. Maar volgens de Bijbel, wij weten het niet, en er was me toch een grote gemeente daar in Rome. Hoe komt dat? Omdat er heidenen zijn die van nature doen de dingen die der wet zijn. En wat doen ze dus in de eerste plaats? De Heere dienen, liefhebben. Met hun ganse hart. Of hoe het maar precies mag heten. En dus tot geloof komen zodra hen de Christus gepredikt wordt. En dat is wat gebeurd was. En dus deden zij van nature de dingen die der wet zijn. Al was het maar simpel tot geloof komen in de beloofde Christus. Want per slot, daar getuigde de wet van. Zoals twee bladzijden verder, namelijk in Romeinen 3 ook staat. Maar over die dingen staat dan, deze de wet niet hebbende zijn, niet hebben, zijn zichzelf een wet. Dat wil zeggen, het zit in hun hart, in hun natuur. En waar, ik kan er nog even wat verder op ingaan. En je kunt je natuurlijk afvragen, hoe kan het nou dat heidenen de wet niet eens hebben, toch van nature doen de dingen die de wet zijn. Het antwoord is, dat is omdat zij de wet niet hebben. Let op dat het er twee keer staat ook. Hè? Dan zou je moeten vragen, waarom staat het er twee keer? De heidenen die de wet niet hebben, doen van nature de dingen die der wet niet zijn, deze de wet niet hebbende. Ja, ja, nou weten we het wel. Schrijven is schrappen, heb ik van Bos geleerd. En Bomans, maar goed. Schrijven is schrappen, dus die zin zou je weg moeten, die bepaling zou je weg moeten schrappen. Maar er staat er toch. Maar het is het antwoord op de vraag, hoe komt het dat zij van nature doen de dingen die der wet zijn? Het antwoord is omdat hun natuur niet onderdrukt wordt en gemarteld wordt door de wet. En dat is dan meteen het antwoord op de vraag waarom God niet meteen aan Adam de wet gaf en waarom hij pas vele eeuwen later, duizenden jaren later, aan Mozes gaf en dan nog maar alleen aan Israël en in de praktijk alleen nog maar aan een deel van Israël. namelijk het Joodse volk. Omdat de wet niet een zegen is, maar een vloek en een juk. En omdat juist wet, juist religie, de mens verhindert om tot God te komen. Want religie legt het geweten, het zwijgen op. Religie schroeit het geweten toe. En dat is ook de reden waarom het woord geweten de betekenis heeft gekregen van gewoonte. Van betekenis is veranderd, omdat men de echte functie ervan niet meer kent. Het is niet de bedoeling iemand te beledigen of zo. Ik weet dat die dingen, ook als ze goed bedoeld zijn, toch niet werken. Maar het is toch wel aardig om vast te stellen dat hoe religieuzer men is, dat wil zeggen hoe orthodoxer, hoe vaster men houdt traditie, hoe minder men vrij is om te vragen. Ja, laat ik het allemaal behouden. Om vragen te stellen namelijk. Dat wil zeggen, je mag niet zoeken naar de waarheid. En als je alleen maar vragen stelt omdat je wat niet begrijpt, word je meteen als een afvallige, als een ongelovige beschouwd. En als je in orthodox-calvinistisch kring dat doet en vragen gaat stellen over nogal wat zaken, dan loop je het risico dat je of je meteen geëxcommuniceerd wordt, of je wordt als een grote zondaar beschouwd en komen de oudsten, ouderlingen en predikanten die komen met je bidden voor deze afvallige en dat soort dingen meer. Want je mocht geen vragen stellen. Logischerwijze, want waar het systeem zwak is, mag je geen vragen stellen. Laat staan antwoorden proberen te geven. Dan kom je meteen op de brandstapel of de guillotine of wat er maar toevallig in de mode is, zal ik maar zeggen. Ja, wel, zo zit de geschiedenis ook in elkaar. Zo werkt het nou eenmaal. Daar hoef ik verder niks van aan te tonen. Dat is voldoende aangetoond in het verleden. Waarom kan men van nature doen de dingen die der wet zijn? Wel, als men gewoon zijn geweten volgt en niet toeschroeit, en naar het geweten luistert in plaats van naar anderen, zal men vinden. Dat is ook de achtergrond van wat ik ook zo vaak zeg. Als je eerlijk bent en eerlijk de waarheid zoekt, herken je die ogenblikkelijk als die voorbij komt, zeg ik altijd. Dan weet je dat. Niet op grond van argumenten, maar, en dat is zo, omdat het aansluit op, hè, op je geweten. Je weet het dan op dat moment. Dat is waarom mensen bang zijn voor de Bijbel, en voor ons soms ook, omdat ze weten dat ze met de waarheid te maken krijgen. Dat is het einde van de zoektocht enzovoorts. Want, en daarna moeten ze zich onderwerpen aan die waarheid. Die zijn werk zou doen. Aan het woord, aan die ideeën, aan die logos, aan Christus zelf dus, die zijn werk zou doen. En dat is het einde van hun zwerftocht. En voor sommige mensen is dat onuitstaanbaar. Die believen dat absoluut niet. Die blijven liever zoeken en zwerven, dus avontuur enzovoort, in plaats van tot rust te komen. Zij hopen niet te vinden. En ze hopen te kunnen blijven zoeken. Om hun leven lang en ook wellicht daarna te kunnen zeggen, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb het niet geweten, ik heb het niet gevonden. Die schroeien hun geweten toe. Maar als je die stem van dat geweten volgt, dan kom je terecht bij waarheid, rechtvaardigheid, licht, liefde en hoe het maar heten mag, dan kom je namelijk terecht bij de Heer Jezus Christus. En die belofte staat in de Bijbel, die mij vroeg. Zoeken zullen mij vinden. Zoekt en gij zult vinden, en als vervolg daarop klopt, en u zal open gedaan worden. In de praktijk is dat precies hetzelfde, maar God gaat het nou verder niet uitleggen. Maar het gaat er maar om dat men inderdaad die stem van dat geweten zou kunnen volgen. Alleen ons wordt geleerd om daarnaar niet te luisteren, want we worden toch geboren in een bepaalde cultuur, traditie, klasse en hoe het allemaal maar heten mag. En we moeten ons daaraan aanpassen ten koste van, en gewoonlijk ten koste van onszelf, namelijk ten koste van de Ineshima, dan wel dat geweten wat in ons werkt. Dat wil zeggen, wij passen ons aan, maar tegelijkertijd sterven wij. Want omdat we dat levensbeginsel, die Neshima, inclusief dat geweten, geweld aandoen. Nou goed. We hebben het er later nog over, want per slot is het beter om deze dingen verder te bespreken in verband met de wedergeboren mens dan in verband met de natuurlijke mensen. Daarover ging het tot nog toe, hè. Dus we gaan even verder, nog steeds in Romeinen 2, waar staat, deze de wet niet hebben, er zijn zichzelf een wet, vers 15, die betonen, zij demonstreren, aldus, zij demonstreren het werk der wet geschreven in hun harten, in hun binnenste, dat had ook kunnen zijn in hun buik. Alleen in het Grieks heeft dat een wat negatievere betekenis dan in het Hebreeuws van Spreuken 20 vers 27, waar we gisteren waren, maar het is hun binnenste. Zij betonen het werk der wet geschreven in hun binnenste. Hun geweten, mede, hun medeweter, medegetuigende. Dat weet u nog, hè? Geweten is medeweten en dus een medeweter, medegetuigende. Medegetuigende met het woord van God, met het evangelie uiteraard. Dat werkt samen. Dus bij de prediking van het evangelie ook van het grootste belang dat we dat beseffen. En ik bedoel dus ook wanneer wij spreken met anderen. Wij zouden beseffen dat dat woord van God zou ingang vinden waar het geweten functioneert. De goede aarde, om zo te zeggen, waar het in zou vallen. Toch? En we zouden ook beseffen dat als dat geweten toegeschroeid is en men meer belang hecht aan traditie, cultuur of wat het maar wezen mag, dan aan de waarheid als zodanig, dan kun je het evangelie prediken met nog zoveel klem, maar het heeft geen enkele zin. Het werkt niet, het werkt niet uit. Begrijp je goed, dat wij het doen is tot eer van God, maar dat het horizontaal resultaat zou hebben, ja, dat is nog maar zeer de vraag en het ligt niet aan ons. Wat van belang is dat mensen eerlijk zijn. Als ze eerlijk zijn, zullen ze de waarheid vinden. Of ze die dan blieven, is nog een ander ding. Maar in ieder geval heeft men dan iets te kiezen. In elk geval, deze heidenen die van nature doen de dingen die de wet zijn, betonen, tonen, demonstreren dat het werk der wet geschreven is in hun harten. Hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. Dat woordje hen in dat vers, dat hoort er helemaal niet te staan. Ik snap ook niet wat het toevoegt. Het maakt het vers een heel stuk oppervlakkiger. Waar het om gaat namelijk, is dat gedachten onder elkander, de gedachten onder elkaar, zich beschuldigen, dat wil zeggen gedachten beschuldigen elkaar of ook onschuldigen elkaar. Dat ben ik het laatst tegengekomen in de hoogst filosofische werken van W.G. van der Hulst. Juist die wil ik. Kent u die niet? Ja, standaard christelijke literatuur, hoor. Ja, wist er erachter wel. En het stemmetje zegt dit, en dan was er weer een ander stemmetje dat zegt dat. Ik had die stemmetjes nooit. Het is voor kinderen geschreven. Als kind heb ik het nooit begrepen, want ik hoorde die stemmetjes nooit. Maar nu ik wat ouder geworden ben, zal ik maar zeggen, begin ik toch een beetje te begrijpen wat ik als kind al had moeten weten. Dus het, hè, het schiet al lekker op. Gedachten die zijn pro en dan komen er andere gedachten die zijn contra enzovoorts. Hè. De ene gedachte beschuldigt de andere gedachte. Je komt er dan weer geen stap verder mee. En hoe dieper je nadenkt, hoe groter het moeras waarin je terechtkomt. En dus zijn er mensen die gestopt zijn met nadenken. En ze zijn religieus geworden. Maar dat mocht ik natuurlijk ook niet zeggen. Maar zoiets. Hè? Nou goed, dat is de werking van het geweten. Dat wil zeggen, wij denken dingen en opperen dingen die al of niet in strijd zijn met wat er al in zat. Wat God ingeschapen heeft in de mens. En hoe strakker, hoe meer omvattender een menselijke cultuur of maatschappij is, hoe minder ruimte er is voor de werking van het geweten en hoe meer ruimte gegeven wordt aan de werking van de gewoonte. En als men daarna met de sticker blijft zitten, geweten staat erop, dan moet je dat in vredesnaam opplakken, dan vraag je dat aan Kitty. Zit weer wat mis bij me. Dan plak je het op wat het meest in de buurt komt en dan plak je het op gewoonte. Dat is wat men dan doet. Toch? En heb je dat ook weer opgelost. En als je daarna moet praten alsnog over wat de Bijbel geweten noemt, heb je wat te doen. Want het wordt lastig uitleggen daarna, helaas. Omdat men die begrippen door elkaar gegooid heeft. Maar u weet toch welke die vloek was die God over de samenleving, de cultuur, de maatschappij bracht toen er nog maar één was. Hè? Waar heeft hij het nu weer over? Over Babel. Toen was er nog maar één mensheid, één cultuur, één samenleving, één maatschappij. En de vloek die er van Gods wegen overkwam, was die van de spraakverwarring. En het rijk van Babel, waarvan overigens de duivel de koning is, volgens Jesaja, wat was het, 13, 14 geloof ik. Dat rijk van Babel kenmerkt zich in de eerste plaats dus door deze vloek, namelijk de spraakverwarring. En de grote truc vervolgens van de duivel is dat hij die spraakverwarring weer gebruikt om de Bijbelse inhoud, de inhoud van de Bijbel te verdonkeren. Manen door de termen uit de Bijbel, de belangrijkste termen in het verkorte Bijbelse woordenboek, zal ik maar zeggen, allemaal een andere betekenis te geven. Want dat is wat gebeurd is. En dat is waarmee wij geconfronteerd worden als wij de Bijbel lezen. Het mag trouwens niet een al te groot probleem zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, de werking van het geweten dus, waardoor de mens van nature op zoek gaat, en omdat het wat onrust brengt in de samenleving, zorgt de samenleving voor dat al die onrustige mensen aan banden gelegd worden, en zullen tot de orde geroepen worden. En bovendien, met liefst zou men de mens ook nog zijn vrijheid van denken ontnemen. Als het zou kunnen. Maar goed. Nou, ik wou het daar maar bij laten voor wat het weten betreft. Misschien dat we er later op terugkomen. Ik denk het wel, want wat uiteindelijk gebeurd is, is dat wij door geloof en dus door wedergeboorte een nieuw leven hebben ontvangen, waarbij God inderdaad ons nieuw leven heeft ingeblazen. Dat is inmiddels onder het Grieks van het Nieuwe Testament, daar bestaat het woord neshama ook niet. En daar wordt blijkbaar het woord geest gebruikt, pneuma, het Griekse woord voor geest, wordt ook gebruikt, inclusief dat Hebreeuwse begrip neshama. En het is voor ons onmakkelijk, want wij in het Nederlands hebben ook maar dat ene woord, geest. En gisteren heb ik u al op gewezen dat wedergeboorte aangeduid wordt als de Heer blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Zie? Zijn adem droeg hij als het ware over. Met andere woorden, we hebben nieuw leven ontvangen waarbij opnieuw blijkbaar het woord Gods, de ideeën Gods, die begrippen dus opnieuw in onze harten zijn geschreven. Maar nu niet meer als onderdeel van de oude mens, maar als onderdeel van de nieuwe mens en van onze nieuwe natuur. En dus veel sterker werkend. En men noemt dat de werking, dan wel de leiding, dan wel de kracht van de Heilige Geest. Want die activeert ons. Zie. En die heeft ook onze intuïtie, om zo te zeggen. Onze natuurlijke kennis, maar dan de kennis van de nieuwe natuur, in ons gebracht. Dat wil zeggen, versterkt. Vandaar dat we als kinderen ons nog veel gemakkelijker waarheid herkennen en geest onderscheiden, heet dat bij gelegenheid. En kunnen beproeven de dingen die verschillen, met dank aan wat nieuwtestamentische uitspraken, en ook inderdaad kunnen komen, want dat was de bedoeling, tot kennis van Christus en daarmee de kracht van zijn opstanding. Maar dat is de nieuwe mens. De nieuwe mens waarin de zonde niet meer heerst. Maar goed, het zijn ook allemaal omstreden begrippen geworden, helaas. Dat waren ze vroeger niet. Maar we zullen het er nog over hebben van de week. Was de bedoeling? Want ik ga eerst terug naar Genesis hoofdstuk 2. Waar we eigenlijk nog waren bij Genesis 2 vers 7. De Heere God had de mens geboetseerd, geformeerd, vorm gegeven. Uit het stof, klei, modderig leem, of hoe het maar eten mag bij gelegenheid. Uit stof der aarde, is het mineraal of plantaardig? Kent u dat spelletje nog? Was masklimmen toch? Is mineraal of plantaardig? Iemand nam een begrip in zijn gedachten, de ander moest het raden door het stellen van vragen. Het begint altijd met, is het mineraal of plantaardig? Enzovoort. Is het mannelijk of vrouwelijk? Enzovoort. Is het iemand of is het een ding, zal ik maar zeggen. Dat soort dingen. Is het mineraal? Ja, het is een mens. Het is mineraal, inderdaad. Hoofdzakelijk water, trouwens. De Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, de nesjama der levens, dat is wat er staat. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Dat is een uitspraak volgens 1 Korinthe 15, vers 45, want het staat erbij afgedrukt in onze Bijbels. Het staat er gewoon onder. 1 Korinthe 15, vers 45 en 47. Alzo werd de mens tot levende ziel, want de aardse mens, dan wel de zielijke, de natuurlijke mens, is een levende ziel. En dus de oude mensheid, de nieuwe mens, staat er, is levendmakende geest. En dat onderscheid kennen wij niet, want wat is het onderscheid tussen ziel en geest? In onze taal bestaat het niet meer, althans nauwelijks. Bestaat wel, want een plaatselijke gemeente, ik bedoel burgerlijke gemeente, bestaat weliswaar uit zoveel zielen, tenminste dat was tot voor kort zo, maar niet uit zoveel geesten, want dan zijn het spoken. Dan bestaat er ineens wel verschil. En het is het goede gebruik van de term ziel, want de ziel is gewoon de levende mens. Gisteren hebben we vastgesteld niet zozeer dat de mens een ziel heeft, hoewel het zo geformuleerd kan worden, want zo rekbaar is taal nou een keer. Maar in de eerste plaats, de mens is een ziel. En voor zover je wat heeft, heeft hij zichzelf toch of niet? En de mens kan zichzelf hebben, vooral ermee. Nou, de mens is een ziel, een levende ziel. Alzo werd de mens tot levende ziel. En dan kom ik bij een heel vreemde gedachte. Namelijk bij de vraag of de mens een onsterfelijke ziel heeft, zo ja. Waarom niet? Juist, precies. Het is zo geweldig vreemd dat wij leren, heel het christendom leert, dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. En daarna zeg ik, hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben uit de Bijbel waar staat dat de ziel sterfelijk is? Dat niet alleen, maar ook mis en waarachtig zal sterven. Hoeveel wilt u hebben? Maakt me niet zoveel uit. Er zijn er zoveel dat het ondoenlijk is om alle schriftplaatsen waarin daarvan sprake is aan te halen. Het heeft ook dan, daarna natuurlijk geen zin meer. Hè? Ik heb even voor u geteld, of het helemaal klopt, sta ik ook niet voor in. Maar ik heb voor u nageteld. Ik lees in het Oude Testament de uitdrukking, die ziel zal uitgeroeid worden. In de Mosaïsche wet begint dat al, tot in de profeten aan toe, tot het Nieuwe Testament aan toe, geloof ik. Zo van, wie werkt op de Sabbat, die ziel zal uitgeroeid worden. Ik heb het even gauw geteld, 44 keer. Dan hebben we toch al 44 teksten waar staat dat de ziel sterfelijk is. Want wat betekent dan uitroeien? Natuurlijk is een ziel sterfelijk. Bovendien, daar gaat hij weer. Wat is een ziel ook alweer? Je kan er moedeloos van worden hoor, van dit soort zaken. Hè? Wat is een ziel ook alweer? Een ziel is een mens. In beginsel een levend mens. En de vraag is een mens sterfelijk? En het antwoord is, dat is een domme vraag. Die is net zo dom als, kon de Heer Jezus sterven? Maar die hadden we ook al even. Hè? Domme vraag. Hij stierf namelijk. En hoe het met de mens die een ziel is, is dus ook duidelijk. Hij sterft. En we lezen in Openbaring 12, want ik laat me wat er binnenvallen. Nee, het was Openbaring 6. Iets over zielen onder het altaar. Waarvan weliswaar niet voor iedereen duidelijk is waar het precies over gaat. Maar waarvan voor iedereen wel duidelijk is dat ze zijn overleden. Maar ze zeggen wat. Ja, ze vragen wat. Maar goed, op die tekst ga ik niet in. Omdat het bepaald niet een normgevende tekst is of zo. Maar de Bijbel spreekt uitgebreid over de ziel die zondigt zal sterven. Dat is een vaste Bijbelse beginsel. De mens is weliswaar een levende ziel, maar hij leeft maar kort en zal sterven. En voor zover in het algemeen sprake is van een voortbestaan van de mens na het sterven, is er niet sprake meer van ziel, tenminste in het algemeen niet, is er geen sprake meer van ziel, maar is er sprake van geest. Namelijk geest niet neshama, dat wat God in de mens inblies, maar ruach, het vaste algemene woord voor geest en het synoniem voor het Griekse pneuma, het Griekse algemene woord voor geest. Als men kijkt in het dodenrijk zijn daar geen zielen, daar zijn geesten. Zij bevinden zich eventueel in dodenrijk, namelijk in de gevangenis. Ik ben nou in, waar ben ik, in 1 Petrus, waar die terminologie gebruikt wordt. De geesten die in de gevangenis zijn, aan wie, voordat ze daar waren overigens, het woord van God gepredikt was geworden. Daarom is ook aan die geesten die in de gevangenis zijn, het evangelie gepredikt. Ze bliefden het niet en daarom kwamen ze in die gevangenis in het dodenrijk terecht. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp, maar het is maar bij wijze van voorbeeld. Als er sprake is van een voortbestaan na de dood, heet het niet ziel, het heet geest. En dat is een ander ding. Daar hebben we het nog over. uitgebreider, daar heb ik nou eigenlijk de tijd al niet meer voor. Maar het gaat erom dat God tot ons doordringt dat een ziel is een mens, officieel een actief levend mens, en hij is sterfelijk, want de ziel die zonder zal sterven. Heb u uw pen bij de hand? Goed. Richteren 16, vers 30. Waar gesproken, ik zoek hem niet op, als ik hem opzoek, laat ik het wel weten. Maar dan heb u wat om na te kijken vanmiddag. Daar is sprake van dat mijn ziel sterven. Richteren 16, vers 30. Voor wat het waard is, want het is echt geen complete lijst die ik hier heb. Het is wat ik in de gauwigheid bij elkaar even gesprokkeld heb om voldoende argumenten te hebben. Dus nadat ik gezegd heb, er staat 44 keer in de Bijbel, die ziel zal uitgeroeid worden, zeg ik, mijn ziel sterven staat in Richteren 16 vers 30. Daarna is van belang Ezechiël. Ezechiël, waarin hoofdstuk 18, die zoek ik wel even op. Ezechiël in hoofdstuk 18, daar staat in vers 4 en in vers 20. Eerst in vers 4. Ziet, alle zielen zijn mijne. Zowel de ziel des vaders als ook de ziel des zoons zijn mijne. Gaat zeggen, al die mensen zijn van mij. En over hen zegt hij, de ziel, dat wil zeggen de mens. De ziel die zondigt, die zal sterven. Vers 4. Toch een beetje moeilijk is als die ziel onsterfelijk zou zijn. Dus zo is het niet. En we lezen hetzelfde ook weer in vers 20. De ziel die zondigt, die zal sterven. Enzovoort. En nu in een andere context, nou is het de ziel die zondigt, die zal sterven. En de ziel die niet zondigt, die zal niet sterven, is de gedachte. Maar goed, de ziel die zondigt zal sterven. Je had het natuurlijk ook gewoon kunnen lezen in Genesis, waar staat al zo werd de mens een levende ziel. En toen werd door die mens die een levende ziel is gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij doodsterven. Dat is makkelijk genoeg. Nou, nog een paar schriftplaatsen zo los. Ezechiël 13 vers 19, om zielen te doden, enzovoort. Om zielen te doden. Ezechiël 13 vers 19, als ik tenminste mijn eigen aantekeningen goed lees. Iets ingewikkelder wordt het als wij terechtkomen in bijvoorbeeld, blijven voorbeelden, Leviticus 21... Leviticus 21, vers 1. Daarna zeide de Heere tot Mozes, spreek tot de priesters, de zonen van Aaron, want dat zijn de priesters, en zeg tot hen, over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Het idee is dat de priester geen dode mag aanraken. Dat blijkt uit de hele context dat dat zo is. En welk woord er ook staat dat vertaald zal worden, of dat vertaald is met doden, het maakt niks uit. Ik zeg altijd, dat is het smurf-effect. Als de smurf gestaan zou hebben, zou je ook geweten hebben dat het doden betekent. In mijn dagen was het trouwens niet smurf, maar een jumbo. Met scrabbelen, hè. Dan leg je zo'n, hoe heet zo'n ding, leg je zo'n letter neer, die kan voor elke letter doorgaan. He? En dit is zo'n woord, dat kan voor alles doorgaan, dat maakt niet uit. Maar in dit geval, er staat weliswaar over een dode zal een priester zich niet verontreinigen. Zo van, hij zal geen dode aanraken. Maar er staat voor dode het woord nefesh, dat wil zeggen, er staat gewoon over een ziel. En er staat niet eens bij dat die ziel dood is. Het wordt geïmpliceerd. Moet uit het verband blijken. Kortom, het woord ziel, waarvan de gemiddelde christen denkt dat die onsterfelijk is, Het woord ziel wordt vertaald met een dode. En waarom ook niet? Want je kunt wel zeggen, mijn Bijbel zegt, de mens is een levende ziel. Maar u weet toch goed met de mens gesteld is in zijn relatie tot God. Hij is dood. Van nature. Want de verbinding met God is verbroken. Dat is in de praktijk de situatie. Ook sinds Adam. Wellicht dan niet helemaal sinds de schepping van Adam. Maar het steekt niet op een jaar, lijkt mij. Of was het een dag? Dat weet ik ook nog nooit zeker. Maar het woord ziel wordt hier vertaald met doden. Zoek het maar na. Bijna iedereen kan dat tegenwoordig. Met behulp van de computer is het heel makkelijk. Zoek het maar na. Er staat nefesh. Vertaald met doden. Terwijl nefesh volgens het woordenboek betekent leven. Net als het Griekse psyche, ziel. Leven. Het natuurlijke, actieve leven. Maar het wordt geacht sowieso voor God dood te zijn. En hier wordt het zelfs zo vertaald. Nou goed. Daarna hebben wij vers 11 van dit hoofdstuk. Want het zijn voorbeelden. Over de priester, hij zal ook bij geen dode lichamen komen. En vreemd genoeg, hier is het woord ziel, want u kunt het woord ziel niet vinden immers in de Statenvertaling. Hier is het woord ziel vertaald met lichaam. Want er staat letterlijk, hij zal ook bij geen zielen der doden komen. Eigenlijk moet je dus lezen, hij zal bij geen zielen, namelijk doden, komen. Want zo wordt die tweede naam van nu gebruikt. En anders moet het worden geen lichamen der doden. Dat kan ook, maar we begrijpen toch waar het over gaat. En het punt is dat het woord ziel gebruikt wordt voor een dode, namelijk voor een lijk. Dat heet ook nog ziel. Zodat je maar weer ziet dat ziel dus toch een tamelijk tastbaar begrip is. En dat is het ook. Want als er helemaal over gaat, dat moet ik nog even kwijt natuurlijk vanmorgen. Als er helemaal over gaat, het begrip geest staat voor het inwendige van de mens. Maar het begrip ziel staat primair voor het uitwendige van de mens. Daarmee voor heel zijn wandel, want dat is uitwendig. Ik zeg altijd dat wat gefilmd kan worden, dat wat beweegt, heel zijn wandel, dat is de mens. Daar herken je iemand ook het beste aan trouwens, ook op afstand namelijk kan je daar iemand herkennen. Aan zijn beweging, zijn houding, zijn doen en laten. Maar het is de uitwendige mens. En als het wat oppervlakkiger moet, nou ja, dan kom je terecht bij de uitwendige mens, namelijk zijn lichaam. En eventueel zelfs bij hoe het afloopt. Dat wil zeggen zijn lijk. Maar ja, dat woord zit in het woord lichaam, hè? Dat weet je, lik, L-I-C. Een zak betekent dat in oud-Nederlands. Likhaam, een lichaam, lik. Een lik is een zak. In de lik zitten, dus in de gevangenis zitten, dus klopt aardig. Lik is een zak en haam zijn botten, dus wordt het een zak met botten. Dat is een lichaam. Nee, dat is serieus, dat heb ik op school geleerd. Ik heb het later nooit meer terug kunnen vinden in welk etymologisch woordenboek ook. Maar ik heb het op school echt wissenwaarachtig geleerd. Lichaam is een zak met botten, een knekelzak. En in de literatuur wordt een mens ook zo beschouwd als een zak met botten, vel over been enzovoorts. Als je hem openmaakt vind je niks dan scherven. Nou goed, en dus eventueel een lijk. Dat is de verkorte versie van het woord lichaam. Vooruit maar weer. Levenloos inderdaad, ja. Maar let er dus op, hè. Dode lichamen, ja, dode zielen of zielen der doden. Daarna zijn we hier toch, dus ik neem even 22 vers 4. Niemand van het zaad van Aaron die melaatse is of een vloed heeft, zal van die heilige dingen eten, doordat hij rein is, mits schade ze iets aanroept dat onrein is van een dood lichaam. En wat vertaald is met dood lichaam, is gewoon nefes, er staat ziel. En het woord dood staat er niet eens bij, een ziel. Maar uit het verband blijkt dat hij dood is. En als u nou zegt, ik vind het toch een beetje vreemde formulering, als er niet eens bij zou staan dat het gaat om een dode ziel of een dood lichaam, dan moet ik u zeggen dat het mijns inziens heb u gelijk, laat ik het zo zeggen dan, die alle reden om te vragen waarom staat het er dan zo ongelukkig, als nefesh staat voor leven, wandel, levende ziel enzovoort. Waarom staat hier, als het over een dood lichaam gaat, dan toch alleen maar dat woord voor leven? Dan moet ik u zeggen, dat is, als u mij vraagt, zo omdat elke levende ziel in hoogste instantie dood is. En dat ieder die als priester de Heer wil dienen, waar gaat het hier over in deze hoofdstuk, de priesters, dat ieder die de Heer wil dienen grote problemen heeft als hij geconfronteerd wordt met zijn eigen levende, maar niettemin dode ziel. Hij wordt daardoor namelijk verontreinigd en het verhindert hem om een heilige God te dienen. En u en ik worden in de eerste plaats geacht te begrijpen dat ook de oud-testamentische, de Mozaïsche priester niet kon voorkomen dat hij in contact kwam met dode lichamen, met sterfgevallen in de diverse families. De priester was immers een godsdienstig en trouwens ook maatschappelijk werker of leider of hoe dat maar heten mag. En juist daardoor zou hij in contact komen met de dood en alles wat daarbij hoort. En daardoor zou hij verontreinigd worden. Dat wil zeggen, het zijn eisen die de wet stelt, die eigenlijk onder de wet ook niet vervuld kunnen worden. Daarom is de wet ook een vloek en een juk. Het stelt eisen waaraan een mens niet kan voldoen. En voor ons onder het nieuwe verbond geldt eigenlijk precies hetzelfde. Als wij de Heer willen dienen, dienen wij afstand te houden van de oude mens. Van het vlees. Van de oude natuur. En wij bevinden ons daardoor in een constante strijd tussen die nieuwe mens, die ook als geest wordt aangeduid, omdat die onzienlijk en inwendig is, en de oude mens, de oude natuur, waar men geen contact, geen gemeenschap mee zou onderhouden. Die is moeilijk, dat weet ik wel. Maar we hebben nog een paar dagen. Laat ik het zo zeggen, wij zouden de oude mens voor dood houden en het dus met een wijde boog omheen lopen onder het motto, wij kennen niemand meer naar het vlees, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel enzovoorts. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Een ziel, een levende ziel, ja, nou ja, goed, het is maar op welk niveau je dat meet. Naar God toe, in elk geval een dode ziel. Daar gaat het maar om. Dus laat ik niks meer horen over een onsterfelijke ziel. Die ziel is dood. U vindt deze woorden, trouwens ook die terminologie, schrijf het maar even op, dan kan u dat nakijken. Dan hoef ik dat vanavond allemaal niet meer te bespreken. Nummer 5, vers 2, daar staat het woord dode, maar daar staat ziel. En niet eens dode ziel, maar ziel. Nummer 5, vers 2. Even een stukje nummer hier. Nummer 6, vers 6. Tot geen dode ziel. Je zal wel staan lichaam, maar het is dode ziel. Tot geen dode ziel zult gij naderen. Nummer 6, vers 11. Men zal aan de ziel gezondigd hebben. Aan het leven namelijk. Aan een mens te dood gebracht hebben. Als je een mens te dood gebracht hebt, dan heb je aan de ziel gezondigd. Maar het wordt een dode. Nou, wat zal ik nog noemen? In nummer 9 vers 13 vind je die uitdrukking, die ziel zal uitgeroeid worden. Maar zoals gezegd, die komt zover ik weet 44 keer voor in de Bijbel. En in nummer 31 vers 19 leest u over iemand die een ziel gedood heeft. En dat is standaard, het taalgebruik, heel het Oude Testament door, tot in Haggai 2 vers 14... waar staat een dood lichaam in de vertaling, En waarin de grondtekst niet maar staat ziel, maar nu staat er echt dode ziel. Dood lichaam, dode ziel. Nou goed, ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar onder ziel zou men dus niet primair verstaan iets ontastelijks, iets inwendigs in de mens. Het is niet inwendig. Voor zover het toch ontastelijk is, is het niettemin uitwendig. Het is het praktische, actieve leven van de mens. En dat wordt beëindigd inderdaad door de dood. En daarna heet het dus een dode ziel. Kun je een dode ziel ook zien? Ja, alleen wij noemen het een dood lichaam dan. Toch? En als de burgemeester is van een gemeente van zoveel zielen en er overlijdt er één, dan is er dus één ziel overleden en is er daarna dus één ziel minder. Zo simpel is dat. Het is het uitwendige. En daarom, wij kunnen, als de Bijbel zegt, mijn ziel maakt groot de Heere, dan betekent het niet maar ik maak de Heere groot, maar het betekent ik maak in mijn leven, in praktische zin, de Heer groot. En dat was ook de bedoeling, want de Heer zou verheerlijkt worden in onze wandel. In ons doen en laten. Dat is onze ziel. En onze geest is niet onze wandel, ons doen en laten, maar is ons denken. En dat is het inwendige van de mens. Daarnaast wijs ik hem nog even op, want ik zou het bijna vergeten, en dan moet ik er toch op terugkomen. Ik wijs er nog even op, dat strikt genomen het Hebreeuws, de Bijbel dus, geen woord heeft voor lichaam. Zegt men. En dat is eigenlijk een misverstand, want de Bijbel heeft een woord voor lichaam, alleen dat is dit woord ziel. Maar wij hebben aan ons woord ziel een andere betekenis gegeven. En zeggen nu, nou heeft het Hebreeuws ineens geen woord voor lichaam. Omdat we met die woorden aan het schuiven gegaan zijn. Het Hebreeuws heeft een woord voor lichaam, maar dat is ziel. En dus als er sprake is van een dood lichaam, ja, het woord ziel wordt dan gebruikt. Dat de kabbalisten er weer een andere term voor uitgevonden hebben, dat weet ik wel, maar dat heeft er nou niks mee te maken. Zie? Je hebt de uitwendige mens, die heet ziel. Je hebt de inwendige mens, dat heet geest. Met een kleine g, bij de natuurlijke mens. En bij een wedergeboren mens is ook sprake van inwendige mens. Die heet ook geest. En dan is het ineens met een hoofdletter. En die twee hangen met elkaar samen. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer.